Toen de Vader de hemel opende boven de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, dat was op de berg van de verheerlijking, toen heeft hij gezegd: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen gevonden heb. En dan staat er niet een punt, maar een komma: hoort hem. En dat willen we vanochtend doen, luisteren naar de Heer Jezus Christus. Anders gezegd, luisteren naar het woord van God. Ik zal dadelijk een hoofdstuk met u gaan lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 1 tot 10. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag ook het volgende zeggen. We leven in een hele spannende, heftige, bijzondere tijd. Iedereen die luistert naar het nieuws of kijkt naar het nieuws, iedereen die oren heeft om te horen, die zal dat met me eens zijn. Er is een oorlog in Oekraïne, Rusland, met vele slachtoffers. En als jullie het nieuws gevolgd hebben, dan hebben jullie ook gehoord dat Noord-Korea zo'n 10.000 militairen wil geven aan Poetin om toch ook het verschil te maken. Dat is dreigend, heel dreigend. In het Midden-Oosten is het een enorm conflict. Israël moet zich verdedigen tegenover Hamas, Hezbollah, Iran. En ik zal het maar zo zeggen, de beste verdediging is de aanval. Je hoeft het niet met alles één te zijn wat Israël doet, maar ja, ze zitten in het nauw en dat brengt een hoop problemen met zich mee. Er is sprake van een enorme polarisatie in de wereld, in de maatschappij. Het kabinet in Nederland, de debatten in de Tweede Kamer, die zijn soms hard en verharden. Er is binnenkort, aanstaande dinsdag dacht ik, zijn de verkiezingen in de Verenigde Staten en iedereen daar houdt zijn hart vast. Hoe zal het gaan verlopen? En wij misschien ook wel hier in Nederland. Want ja, de Verenigde Staten hebben toch een enorme invloed op het hele gebeuren in deze wereld. Dus we leven in een echt heftige tijd. En dat kan je ook verontrusten. Dat kan ook een stukje angst, zorg met zich meebrengen. Maar het is mooi dat de Heer Jezus Christus, toen hij wegging van deze aarde, heeft gezegd: ik ga heen om u een plaats te bereiden. En hij sprak tot zijn discipelen, tot gelovigen. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook jullie mogen zijn waar ik ben. En waar hij is, dat is in het huis van de Vader. En als iemand zich hier dan ook afvraagt, dat zou best kunnen van: ja, maar hoe kom ik daar dan? En wie is dan de weg? Of wat is de weg? De Heer Jezus heeft toen kort daarna gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En over die weg mogen wij ook als gelovigen met elkaar spreken, maar we mogen dat ook aan anderen zeggen in deze wereld, aan de mensen om ons heen, de buren, de kennissen, vrienden, familie, iedereen die de Heer Jezus Christus nog niet kent. Jezus komt, er is hoop. Hij is de stip aan onze horizon. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1, het eerste vers, dacht ik, of het tweede vers, dat Christus onze hoop is. Hij zelf dus. Niet alleen hebben wij hoop op de toekomst, op de eeuwigheid, als we geloven, maar Christus zelf is onze hoop. De stip aan de horizon waar wij naar mogen kijken als gelovigen. En dat geeft ons rust, vertrouwen en ook hoop voor de toekomst. We gaan met elkaar lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dat is een van de eerste brieven die Paulus ooit geschreven heeft, misschien wel de eerste. Vanaf hoofdstuk 1, vers 1 lees ik met u voor uit de herziene Statenvertaling het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Mooi, hè? Geen veiliger plek dan daar. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van het geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zelf vermelden zij over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Tot zover. Ik heb als thema, als onderwerp, aangegeven de woorden werken, waken en wachten. Werken, waken en wachten. En ik denk dat jullie deze woorden ook wel uit dit gedeelte kunnen halen, want we hebben gelezen in vers 10, en dat is eigenlijk de belangrijkste tekst waar ik het over wil hebben, dat we, vers 9 ook, de levende God mogen dienen. Dat is het werken wat we mogen doen. We mogen hem dienen. We hebben ook gelezen over het werk van uw geloof in vers 3. Maar we mogen hem ook verwachten. Zo staat het iets verder in vers 10, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Terwijl, als u de brief aan de Thessalonicenzen verder leest, we in hoofdstuk 5 ook opgeroepen worden om te waken. Ik lees dat er even bij, hoofdstuk 5, vers 5, waar de apostel Paulus het volgende zegt: u bent alle kinderen, zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Dus werken. We mogen de levende en waarachtige God dienen. Waken, we moeten en mogen en willen ook graag waakzaam zijn, juist in deze tijd. Maar ook verwachten. We kijken uit naar de toekomst. En dat is niet zozeer onze toekomst, want zo zijn wij dan. Wij denken vaak aan onszelf. Hoe zal het eruit zien voor ons? Maar het is de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Het is zijn toekomst. Hij kijkt naar ons uit en wij mogen bij hem zijn en hij gaat zijn koninkrijk oprichten en hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Het is zijn toekomst, het is zijn koninkrijk. Het is zijn heerlijkheid. Het gaat om hem en niet in de eerste plaats om ons. En dan is het natuurlijk ook onze toekomst. Want als we geloven in de Heer Jezus Christus, dan zullen we bij hem mogen zijn. De brief begint heel mooi met Paulus die zichzelf voorstelt aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Hij richt zich tot de gemeente in Thessalonica, de geografische plaats waar zij zijn. Dat is wel mooi, hè? Iedere gemeente heeft zo een unieke vingerafdruk. Jullie hier zijn de gemeente te Baaksem. En jullie hebben een bepaalde vingerafdruk en die is uniek. En zo is er ook op andere plaatsen zijn er gemeenten die weer een andere vingerafdruk hebben. Hoewel ze dezelfde Bijbel hebben, maar het zijn andere mensen. Soms is het een hele andere cultuur. De manier waarop ze samen zijn is hetzelfde, maar de liederen die ze zingen zijn weer verschillend. De taal die ze spreken zijn anders. Ze komen uit een andere achtergrond en dat is die vingerafdruk die iedere gemeente heeft. Een geografische plaats, Thessalonica, maar ook een geestelijke plaats. Dat vind ik heel mooi. De gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Een gemeente die is in, dat is de positie die ze mogen hebben als gemeente. In God de Vader. En ik zei al daarnet bij het voorlezen, is er een veiliger plaats dan daar. Te zijn als gemeente in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Als we kijken naar onze geografische plaats, daar waar we wonen, die unieke vingerafdruk, de gemeente te. Maar als we kijken naar de geestelijke plaats, in God de Vader. We worden beschermd, omhuld, om maar even zo te zeggen, door God de Vader en de Heer Jezus Christus. En dat geeft een hoop vertrouwen en rust. En Paulus kan danken voor die gemeente. En hij doet dat altijd voor u allen. Dat wil niet zeggen dat Paulus de hele dag aan het danken was en verder niks anders deed. Natuurlijk heeft hij ook andere dingen gedaan. Maar het geeft meer zijn gebedshouding aan. De houding die hij had in zijn leven. Van de Heer Jezus staat in het Lucas-evangelie hoofdstuk 11, dat hij ophield met bidden en dat de discipelen aan hem een vraag stellen: Heer, leer ons bidden. Terwijl de Heer Jezus toch een en al gebed was. Hij was altijd in afhankelijkheid van God. Dus dan kun je toch kunnen zeggen van: wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Dat is het eerste. Werken. Mooi, die gemeente was heel jong. Als je Handelingen 17 leest, dat moeten jullie thuis maar doen, de eerste 10 versen, dan zul je ontdekken dat Paulus maar 3 sabbatten lang in Thessalonica geweest is. En toen is hij daaruit verdreven en is hij gegaan naar Berea. Dus in een hele korte tijd is hij daar de boodschap gebracht. En zoals we hier lazen, was dat in niet alleen met woorden, vers 5, maar ook met kracht, met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Dus de boodschapper zelf, Paulus, Silvanus, Timotheus, zij hebben niet alleen gesproken in woorden, maar ze waren ook vervuld met kracht, met de Heilige Geest en met een volle zekerheid. Terwijl de boodschap zelf ook bij de gelovigen daar, of niet de gelovigen, maar de Thessalonicenzen, aankwam met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Op een of andere manier heeft Paulus dat gemerkt. Er ging kracht van uit. Dat was niet altijd zo, want in andere plaatsen kwamen er soms maar een klein aantal mensen kwam soms maar tot geloof. Maar hier kennelijk veel meer. Er zijn Joden tot geloof gekomen, Handelingen 17. Maar ook Grieks sprekende mensen. En ook een groot aantal voorname vrouwen. Dus hij heeft daar een geweldige ingang gehad in Thessalonica, in die 3 sabbatten dat hij daar geweest is. Hij had er graag naar terug willen gaan, maar dat kon niet. En nu schrijft hij deze brief. Dat hij terug heeft willen gaan, dat blijkt uit hoofdstuk 2. Dat is best wel interessant. Als jullie de Bijbel bij je hebben, of een telefoontje waar het op staat, dat is ook goed. Dan moet je maar even meelezen, hoofdstuk 2. daar zegt Paulus het volgende in vers 18. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. De Satan heeft het ons verhinderd. Vreselijk. Paulus wilde daar naartoe om de gelovigen natuurlijk verder te helpen op die weg met God, want het was een jonge gemeente. En hij kon niet. Hij werd tegengehouden. Hoe weten we niet, maar Satan heeft hem tegengehouden. En wat zijn wij blij dat dat gebeurd is. Want was dat niet gebeurd, dan hadden wij deze brief niet gehad. Je ziet, Satan, het lukt hem nooit om God dwars te zitten. Op een of andere manier weet God er altijd iets moois uit te maken. Wij hebben nu 1 Thessalonicenzen. En daarom zegt hij in hoofdstuk 1, vers 3, dat hij denkt aan het werk van hun geloof. Best wel mooi. Voortkomend uit hun geloof. Gewerkt door het geloof. Je kunt werken, ook dingen doen, zonder dat het voortkomt uit het geloof. Dat je gewoon op de automatische piloot dingen doet. Het moet nu eenmaal gebeuren, ook het gemeentelijk werk. Het moet nu eenmaal gebeuren. Maar ja, maar als die prikkel van werk van het geloof voortkomend uit het geloof er niet is, dan heeft het minder waarde of misschien wel geen waarde voor God. En daarom was Paulus zo blij dat hij dit kon schrijven. Werken, waken en wachten. Werk van het geloof. Nou, ga eens bij jezelf na. Is dat wat ik doe als christen, als gelovige, ook een werk van het geloof? Is het echt, komt het echt voort uit een relatie, een springlevende relatie met God? Of is het zo dat ik maar voortploeter omdat het nu eenmaal van me verwacht wordt, of omdat het werk nu eenmaal gedaan moet worden? Dan mis je natuurlijk iets. Maar bij de gelovigen in Thessalonica was dat niet zo. En het tweede is de inspanning van uw liefde. Dat is een sterker werkwoord dan werk, maar dat is arbeid, inspanning. Daar zit ook iets in van afmatting. De inspanning van uw liefde. Maar dan is het ook weer zo heel mooi dat het voortkomt uit liefde, die inspanning. Dat je niet op je tandvlees loopt omdat het wel eenmaal moet, maar dat het voortkomt uit liefde tot God, maar ook uit liefde tot de medegelovigen. En ik denk dat wij allemaal, als we de hand in eigen boezem steken, moeten zeggen, dat is helaas niet altijd zo. Het gebeurt helaas dat ik me inspan, maar dat het niet echt voortkomt uit liefde. Dat ik niet gedreven word door liefde, maar misschien gewoon door verplichting. En op zich is dat natuurlijk niet verkeerd dat je dan toch ook doorgaat, maar tegelijkertijd wil je toch ook ervaren dat de liefde van God de stuwende kracht is bij al je inspanning. Ja, God vraagt van ons werk. We zijn geroepen om de levende en waarachtige God te dienen. We mogen dat doen. En het derde is de volharding van uw hoop. Ook die volharding, die komt voort uit hoop. Zoals ik daarnet zei, de hoop is voor ons, Christus, de stip aan onze horizon, waar we naar kijken. De volharding van uw hoop. Voortkomend uit de hoop die we hebben op Christus. Op het moment dat we hem zullen zien. Op het moment dat we hem zullen omarmen. Op het moment dat we bij hem zullen zijn. Op het moment dat we samen met hem mogen zeggen, het koninkrijk is gekomen. Het moment dat we mogen zeggen dat wij als bruid van de bruidegom, de Heer Jezus Christus, bij hem mogen zijn. Is dat niet geweldig? Er is een andere plek in het Nieuwe Testament waar ook die drie woorden worden genoemd: werk, inspanning en volharding. Laten we daar even naar kijken. Dat is in het boek Openbaring. hoofdstuk 2, vers 2, om even te laten zien dat die drie dingen ook zonder geloof, liefde en hoop kunnen worden gedaan. Openbaring hoofdstuk 2, daar moet Johannes schrijven aan de engel van de gemeente in de stad Efeze, vers 1. En dan staat er, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, maar dan staat er niet, ik ken uw werken van het geloof. Uw inspanning, maar niet met van uw liefde. En uw volharding, maar niet aangevuld met de volharding van uw hoop. En wat is het probleem in de gemeente te Efeze? Vers 4 van Openbaring 2. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus de prikkel om God te dienen, om te werken, was er niet echt meer. Er was wel volharding, dat kun je verder ook lezen. Inspanning, werken, maar niet meer zoals God het graag ziet. En dat moeten we bij onszelf af en toe constateren. En dan weer teruggaan naar de bron. Eigenlijk alles even laten liggen voor wat het is. En zeggen, Heere God, ik mis iets. Ik mis dat sprankelende, waarvan ik weet dat het bestaat, maar op dit moment niet zo ervaar. Wilt u mij dat weer teruggeven? Wilt u mij helpen om u op die manier te dienen? We gaan verder. Ze deden dat overigens allemaal, vers 3, voor het aangezicht van onze God en Vader. Dus dat was de atmosfeer, als het ware, waarin ze die dingen deden. He, om even zo te zeggen, niet voor het aangezicht van de broeders en zusters. Want dan heb je je loon al, zegt de Heer Jezus, he, Matthäus 6, dacht ik. Maar voor het aangezicht van onze God en Vader. Nou, over die verkiezing wil ik het verder niet hebben nu. Maar wel over het feit dat er nog drie dingen worden genoemd die te maken hebben met onze werken. In vers 6, ook bent u navolgers geworden. Dat is het volgende woord waar ik kort iets over wil zeggen. Navolgers geworden van ons en van de Here. De Here, de Heer Jezus Christus. De apostelen volgden hem na. En de Thessalonicenzen volgden de apostelen en de Here na. Navolger worden. Dat is belangrijk. Om de Heer Jezus Christus te volgen, te imiteren. Te zijn zoals hij is. What would Jesus do? In alle situaties van ons leven. Toen of nadat u het woord aannam te midden van veel verdrukking. De Thessalonicenzen kenden verdrukking. Paulus trouwens ook. Hè? Hij kwam uit Filippi. En in Filippi had hij in de gevangenis gezeten. Vanuit Filippi is hij gegaan naar Thessalonica. Dat kun je lezen in hoofdstuk 2. En daar heeft hij het evangelie gebracht. En hij is gewoon doorgegaan met het brengen van de boodschap, nadat hij dus uit Filippi was weggegaan. Wat een volharding bij deze apostel Paulus. En wat een verdrukking heeft hij gekend in zijn leven. Maar ook dus de gelovigen te Thessalonica. Verdrukking. Te midden van veel verdrukking. Om ook dan nog te volharden, te midden van verdrukking. Wij ervaren nog niet de verdrukking zoals in andere landen de gelovigen wel moeten ervaren. Vaak heel heftig. Maar het kan ook naar ons toe komen. En de verdrukking die wij ervaren is misschien subtieler, niet openlijk, maar het kan toch gebeuren op je werk of in het gezin waar je woont. Misschien ben je de enige christen in het gezin. Ja, dan ervaar je afwijzing. Je ervaart veronachtzaming. He, ze laten je links liggen. Je wordt een outcast. Je hoort er niet echt bij. Ze vinden je vreemd. Dat is ook een vorm van verdrukking. Ook kom je niet in de gevangenis. Je zit toch in een zekere zin in een gevangenis. Je bent eenzaam, alleen. En wat is het dan mooi dat God toch van ons vraagt en wenst dat we navolgers worden van de apostelen en van de Here, die dat allemaal ervaren hebben in hun leven. De Here Jezus vanaf De kribbe tot het kruis was een outcast. Hij hoorde er niet bij. Dat begon al heel vroeg toen hij moest vluchten met Jozef en Maria naar Egypte. En hij heeft heel zijn leven ervaren dat mensen, er waren gelukkig ook mensen die hem wel wilden navolgen, hem links lieten liggen en hem op allerlei manieren aanvielen. Maar hij heeft volhard. Hij was voortdurend gericht op God de Vader. De Heer Jezus Christus, hij heeft verdrukking gekend, afwijzing gekend, heeft zich alleen gevoeld. En uiteindelijk werd hij zelfs verlaten door zijn discipelen. Eén heeft hem verraden, één heeft hem verloochend. Als er één was die de eenzame, de man van smarten was, dan was het de Heer Jezus Christus zelf. En daar konden de Thessalonicenzen zich aan optrekken. En ook aan de apostelen, want ze hadden gehoord van wat Paulus had ervaren in Filippi. En dat is mooi als je voorbeelden hebt die je kunt navolgen. Als jonge mensen ook hier, hè, voorbeelden hebben die ze kunnen navolgen. Broeders, zusters, die wat hebben meegemaakt in hun leven. Die pijn kennen, die verdriet kennen, die angst kennen misschien. Dat ze die tot voorbeeld hebben. Omdat die kunnen zeggen van ja, het was moeilijk. Ik wil het niet ontkennen. Ik heb momenten gehad van aanvechting. Momenten gehad van zwakte, momenten gehad dat ik tot God riep, waarom? Maar God heeft me er doorheen geholpen. En dat kan hij ook bij jou doen, ook al ben je jonger dan ik ben. Navolger zijn van de Here, van de apostelen. Navolger zijn van broeders, zusters die wat hebben meegemaakt, hebben beleefd in hun leven, door moeilijkheden zijn heen gegaan en je kunnen meenemen en zeggen, houd moed. Zet door, God is er. Navolgen. Het tweede is voorbeeld worden, vers 7. We zijn nog steeds bezig met het werken. Hè? Werken, waken en verwachten. Werken. Vers 7, zodat u voorbeelden bent geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Zo'n jonge gemeente. Al voorbeeld geworden. In Macedonië lag ook Filippi, Neapolis, Amphipolis en Berea. Die lagen allemaal daaromheen. En in Achaïe lag Korinthe en Athene. Voorbeeld geworden. Dus men had op een of andere manier iets gezien aan de gelovigen te Thessalonica. Nou was Thessalonica een plaats, een handels- en havenplaats. En Thessalonica lag aan een verkeersader van het westen naar het oosten, de Via Egnatia. Een van de grote hoofdwegen, zal ik maar zeggen, van het westen naar het oosten en van het oosten naar het westen. Dus daar was heel veel verkeer. Daar werd gehandeld, men ging naar andere plaatsen toe. Niet alleen naar Achaïe en Macedonië, want we lezen ook iets verderop dat het woord van de Heere heeft in alle plaatsen, vers 8, weerklonken. Want de schepen die aanlegden en hoorden over dat evangelie en hoe die Thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden tot God, die gingen weer naar andere plaatsen toe en zeiden wat daar toch aan de hand is. Daar zijn mensen compleet veranderd. Dus ze waren ook voorbeelden geworden. En dat is ook mooi wanneer je een voorbeeld, niet alleen iemand kunt navolgen, maar wanneer je ook in anderen een voorbeeld ziet. Een voorbeeld van trouw. Een voorbeeld van, zoals we gelezen hebben, werk van geloof. Een voorbeeld van inspanning van de liefde. Een voorbeeld van volharding van de hoop. Dat je die voor je hebt. Dat je je kunt spiegelen aan mensen die een voorbeeld voor je zijn. Geweldig. En dat waren dus de Thessalonicenzen. Hoe jong ook in het geloof. Het was allemaal nog nieuw. Dat is mooi, als alles nieuw is, dan ben je er heel voorzichtig mee, hè? Het was allemaal nog nieuw, ze gingen daarmee om. Net als je een nieuwe auto koopt, hè, dan ben je ongelooflijk voorzichtig. Van, ja, en als je dan 10 jaar oud is, dan maak je niet veel druk om. Hè. Maar alles als iets nieuw is, dan wil je daar heel goed mee omgaan. Een voorbeeld worden. En het volgende is, vers 8, ze waren ook een geweldig getuigenis. Dus vers 6, navolgers. Vers 7, voorbeelden voor anderen. Vers 8,
Van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. De bazuin heeft luid geklonken naar heel de omgeving. Niet alleen in de Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid. Zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Dus ze hielden hun mond ook niet. Ze wilden erover praten. En deden dat ook. En daar heb je moed voor nodig, dat weet ik. En soms zeg je achteraf, ik had iets moeten zeggen en ik heb het niet gedaan. En dan heb je er spijt van en dan mag je weer opnieuw beginnen. Maar zij deden het. Het woord heeft luid geklonken in de omgeving. De bazuin werd geblazen. Nou, dat is een opdracht die we allemaal hebben. Gaat heen in de hele schepping en verkondigt het evangelie aan heel de schepping, aan alle mensen. Luid geklonken. Ja, en wat vermeldde men dan over hen, vers 9? Ze vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben, Paulus, Silvanus en Timotheus. Niet alleen met woorden, maar ook met kracht, met de Heilige Geest en met volle zekerheid. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is dat geweldige van de afgoden tot God. Andere vertalingen zeggen tot God van de afgoden. Van de afgoden tot God bekeerd. Er staat hier niet van de zonden bekeerd. Dat moet ook. Heb dan berouw en bekeert u, hè, dat we onze zonden onder ogen zien en die beleiden naar God toe, maar van de afgoden. Want Thessalonica was natuurlijk ook een stad waar heel veel afgoderij was. En gekoppeld aan de afgoderij was ook vaak tempelprostitutie. Was er ook heel veel onreinheid, dat kun je opmaken uit hoofdstuk 4, waar de apostel Paulus zegt, dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Dus er was ook heel veel onreinheid. Ze moesten zich dus bekeren van de afgoden tot God. Wij kennen misschien niet die tastbare, zichtbare afgoden. Misschien ook wel, want je ziet steeds meer dat mensen in de tuin een Boeddha-beeld hebben. Of zelfs in huis een Boeddha-beeld hebben. Er komt steeds meer ook aan hindoeïsme, aan boeddhisme, vanuit het oosten naar het westen toe, met alle gevolgen van dien. En we zullen dus ook steeds vaker echt afgoden om ons heen zien. Zij moesten zich daarvan bekeren. Maar in Kolosse 3 staat dat hebzucht afgoderij is. Dus het kan ook zo zijn dat je, Kolosse 3 vers 5, dat je hebzuchtig bent. En dat is een vorm van afgoderij. En in 1 Samuel 15, laten we dat even opzoeken. Als jullie een Bijbel open hebben liggen, dan kun je even met me meelezen. In 1 Samuel 15 staat het volgende. Dat is het woord van Samuel tegen Saul. 1 Samuel 15 vers 22. Daar lezen we dit. Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid, dus ook ongehoorzaamheid, valt daaronder, is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Dus opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. Tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Dan dien je eigenlijk jezelf. Dan is je eigen ik je God, je afgod. En wij moeten ons, ook in onze tijd, niet alleen bekeren van die tastbare, zichtbare afgoden, ook uit ons huis wegdoen. Dat moet je vooral doen als er nog dingen zijn in jouw huis of in uw huis die je herinneren aan afgoderij, aan afgoden, maar die misschien kostbaar zijn en waarvan je denkt van nou, toch wel jammer om die zomaar weg te doen. Weet je wat, ik zet ze op marktplaats, krijg ik er ook nog wat voor. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dan heeft een ander dat afgodsbeeld in huis. Nee, dan moet je het vernietigen, dan moet je het wegdoen, radicaal wegdoen. Dat is best wel moeilijk. Dus dat moeten we doen. Hebzucht ook een vorm van afgoderij. Dus in hoeverre ben ik hebzuchtig? Een zucht naar, betekent dat? Het naar je toetrekken van zoveel mogelijk. En in hoeverre ben ik een afgod van mijn eigen ik? In hoeverre staat mijn ik mij God in de weg om hem te dienen? Ons bekeren van de afgoden tot de levende en waarachtige God. Hoe belangrijk is dat? Ik hoorde gisteren een getuigenis van een jonge vrouw die getuigde voor een groot gezelschap van Heartcry en die diep in de New Age gezeten heeft. En daarvan bevrijd is na een ongelooflijk lange weg. Ik ben haar naam nu even kwijt. Met achternaam was het, geloof ik, Krins of Krijns heette ze. Ongelooflijk indrukwekkend getuigenis. Maar hoe zij daarin verzeild geraakt is in de New Age. Omdat ze op zoek was. Een verlangen had, een diep verlangen naar geluk. En uiteindelijk compleet de weg is kwijtgeraakt. Totdat God haar opnieuw tot haar ging spreken. En ze uiteindelijk uit de New Age-beweging is vrijgekomen. Onvoorstelbaar indrukwekkend getuigenis. En het kan zomaar gebeuren met jonge mensen. In hoeverre is ons mobieltje een afgod? Ze noemen het wel eens infobesitas. Zwaarlijvigheid als het gaat om het gebruik van het mobieltje. Of social besitas wordt het ook wel genoemd. Ga eens na hoe vaak je op het schermpje zit. Hè? Dat kun je op je telefoontje ontdekken. Hoeveel minuten per dag of uren per dag je bezig geweest bent met je mobieltje. Jong en oud hoor. Oudere mensen net zo goed. Het trekt enorm. En hoeveel van die tijd zou je hebben kunnen besteden aan belangrijker dingen dan dat? Aan God, aan het werken voor hem. Ook een vorm van afgoderij kan dat zijn. Allerlei vormen van afgoden. Wij moeten ons bekeren, niet alleen van onze zonden, maar ook van de afgoden in ons leven. Om wat? De levende en waarachtige God te dienen. Dus niet de dode afgoden, zoals in de tijd van Thessalonica, die niet spreken, zegt Psalm 115, die geen oren hebben, die geen neus hebben om te ruiken, die geen voeten hebben om te handelen, die geen armen hebben, de stomme afgoden, tot de levende God en de waarachtige God. En de afgoden zijn leugenachtig. Dus tegenover dat levend en waarachtig staat dood en leugenachtig. Dus tegenover levend en waarachtig staat dood en leugenachtig. Dat is de duivel, de vader van de leugen. De mensenmoordenaar van het begin af, die je kapot wil maken. Je leven wil verruineren, jong en oud. En voordat je het weet, zit je op het verkeerde spoor. En daarom terug naar hem, naar God. Dat is het dienen, het werk, om de levende en waarachtige God te dienen. Het tweede was waken. We gaan even naar hoofdstuk 5, want dat is best wel mooi om dat te zien, hoe belangrijk het is om te waken. Ik heb het al gelezen, ik begin nu bij vers 4. U broeders bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen, en een andere vertaling zegt, zonen van het licht en zonen van de dag. En dan vers 6, laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop van de zaligheid als helm. En dan word je direct herinnerd, tenminste degene die de Bijbel een beetje kennen, aan de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, daar ga ik nu verder niet op in, waar de geestelijke wapenrusting wordt vermeld, hoe uitgebreid die is. En die hebben we nodig. Want we moeten vaststaan in de strijd die we te strijden hebben. Houd dan stand, zegt de apostel Paulus daar in Efeziërs 6. Want er komt een boze dag. En die is eigenlijk al aanwezig, hè? We leven nu in die boze dag. Maar het kan ook zomaar zijn dat je in je eigen leven een boze dag ervaart. Dat er plotseling iets op je weg komt. En als je dan niet van tevoren getraind hebt om je wapenrusting aan te hebben, dan ga je voor de bijl. En daarom moeten we waakzaam zijn en blijven. In de tijd waarin wij... Wat komt er tot ons? Wat vormt ons? Wat beïnvloedt ons? Welke influencers zijn bezig om mijn leven te beïnvloeden? Via sociale media, via televisie, via wat dan ook. En hoe ben ik bezig om langzamerhand meegetrokken te worden in een bepaalde richting? Omdat iedereen het doet. En ik wil er graag bij horen. Waakzaam zijn. Soms nee zeggen tegen dingen. Heel duidelijk, krachtig nee zeggen. Uitermate belangrijk. Ook voor de jongeren onder ons, wees waakzaam. Ook op het gebied van reinheid. Ik heb het al even aangestipt. Hoofdstuk 4. Hoe ga je om met je eigen lichaam? Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. En iets verderop is sprake van overspel. Hij laat niemand over zijn broeder heen lopen en bedrieven door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals we u van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ons ook zijn heilige geest heeft gegeven. We zijn geroepen om heilig te zijn. Niet schijnheilig, maar heilig, toegewijd aan God. Om met hem te leven. Zoals de Heer Jezus Christus leefde voor het aangezicht van God. In hem woonde de zonde niet, in ons wel. Want dat wat geboren werd, was dat heilige. Hij is niet verwekt door Jozef. Dus de erfzonde was niet in de Heer Jezus Christus. In hem woonde de zonde niet. Hij heeft de zonde niet gekend. En hij heeft niet gezondigd. Hij was de volmaakt reine. En wat moet het voor hem geweest zijn om te moeten leven te midden van de duisternis van de mensheid. De onreinheid, de hebzucht, de huichelarij. Als je volmaakt rein en heilig bent, om dan te moeten leven te midden van ons. Onvoorstelbaar wat de Heer heeft meegemaakt. En hij roept ons, u en mij, op om hem te volgen. Hem ook te dienen en waakzaam te zijn. Waakzaam zijn, dat was het tweede woord. En het derde woord is verwachten. Prachtig. De stip op de horizon is de Heer Jezus Christus. En zijn Zoon, vers 10, uit de hemelen te verwachten. Niet af te wachten, lijdelijk af te wachten, van het zal ooit wel komen te gebeuren, maar werkelijk actief te verwachten. Dit woord verwachten, heb ik begrepen, wordt maar één keer gebruikt in het Nieuwe Testament. Het betekent zoiets als wachten op iemand wiens komst wordt verwacht. Wachten op iemand wiens komst wordt verwacht. Dat is wat anders dan een dief in de nacht. Die verwacht je niet. Maar wij verwachten iemand wiens komst wij verwachten. Wij kijken dus actief uit naar zijn wederkomst. Dat is niet maar een aanhangsel aan het evangelie, de wederkomst van Christus. Ooit zal het gebeuren. Dat is iets wat ons inspireert. Volharding op de hoop dat hij gaat komen. Het is jullie misschien wel eens opgevallen dat in 1 Thessalonicense in elk hoofdstuk, hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5, Paulus eindigt met de komst van Christus. Elk hoofdstuk. En in de tweede brief gaat hij daar opnieuw op in. Over de komst van de Heer Jezus Christus. Die moeten we niet voor ons uitschuiven. Paulus zegt notabene in hoofdstuk 4 van deze brief: wij die leven zullen veranderd worden. En samen met hen opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht. Hij verwachtte dus dat hij tijdens zijn leven veranderd zou worden. En dat degenen die al ontslapen waren zouden opstaan. En dat hij dus, wij, samen met hen de Heer tegemoet zouden gaan in de lucht. Dus hij verwachtte niet iets van het gaat nog heel lang duren. Hij zag uit naar een komst van de Heer die voorhanden was. Die er plotseling zou zijn. Wij mogen dus zijn zoon uit de hemelen verwachten. Die, en dat is prachtig wat er staat over de Heer Jezus, God uit de doden heeft opgewekt. Dat is prachtig. Dat is eigenlijk Gods handtekening onder het volbrachte werk van de Heer Jezus. Als Gods handtekening er niet onder zou hebben gestaan, ja, dan waren we nog verloren. Maar God zegt, ik schrijf mijn handtekening onder het volbrachte werk van mijn zoon. Het evangelie is, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 zegt, Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. Daarmee bedoelt hij, dat staat al in het Oude Testament. Hij is begraven en ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Ook dan bedoelt hij het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Het Oude Testament spreekt dus ook over de opstanding van Christus. Je hoeft maar te denken aan de geschiedenis van Joda. Op de derde dag werd hij uitgespuwd uit de vis. Dus ja, Paulus zegt, God heeft zijn handtekening gezet onder het volbrachte werk van zijn zoon. Hij heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En wie in hem gelooft, zich bekeert, dus hebt dan berouw en bekeert u, en gelooft in het evangelie, mag weten dat zijn of haar zonden vergeven zijn. Heeft ook de plicht zich te bekeren van de afgoden tot de levende God. En krijgt als vanzelf het verlangen om de levende God te dienen. Om voor hem te werken. En het verlangen om waakzaam te zijn. En tegelijkertijd het geweldige verlangen om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En wie is dan die zoon? Namelijk Jezus. Prachtig, hè, die woorden. Die hij uit de doden heeft opgewekt, zijn zoon, namelijk Jezus. Die ons verlost van de komende toorn. Dat is wel mooi. Eigenlijk betekent dat ook zoveel als verlost uit. Verlost van uit de komende toorn. Niet het oordeel, zoals de NBV-vertaling het heeft vertaald, van het komende oordeel, maar de komende toorn. En bij die komende toorn zegt de apostel Paulus in hoofdstuk 5, vers 9 van die komende toorn het volgende. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis, de zaligheid, door onze Heer Jezus Christus. Er komt een toorn over deze wereld. Over de ongelovigen. Daarover spreekt het boek De Openbaring. De toren die over Israël komt, je zou kunnen zeggen dat is een grote verdrukking, die noemt de apostel Paulus ook in hoofdstuk 2 van 1 Thessalonicenzen, vers 16. Daar gaat het over Israël, dat kunt u opmaken uit het voorafgaande. Zij verhinderen ons, toen ter tijd, tot de heidenen te spreken, opdat die zalig zouden worden. Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonde vol en de toren is over hen gekomen tot het einde. Dus ze zullen nog door een grote verdrukking moeten gaan. Wij zijn niet bestemd tot toren, maar, zoals we dat zo mooi gelezen hebben, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Dat is niet het oordeel, want we weten al uit Johannes 5, vers 24, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit de dood in het leven. Dat staat achter ons, dat weten we al. Daarvan hoeft hij ons niet te verlossen. Maar wel van de komende toren. Hij die ons verlost van de komende toren. Dan gaan we even naar Openbaring hoofdstuk 6. En daar wil ik dan mee afsluiten. Waar die komende toren wordt genoemd. Openbaring hoofdstuk 6. Waarin vers 14 het volgende staat. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En je zou kunnen zeggen, nu is het nog niet de tijd dat de hemel teruggeweken is. Want we leven onder een open hemel. De hemel is niet teruggeweken. Er is nog steeds genadetijd. Maar er komt een tijd dat de hemel terugwijkt als een boekrol. Die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizenden, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Die grote dag van zijn toren is nog niet aangebroken nu. We leven nu nog in de tijd van de genade. De hemel is nog niet teruggeweken als een boekrol. De hemel is open en iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus mag zeker weten gered te zijn. Jezus redt ons van de komende toren die over deze aarde zal komen. De komende toorn die Israël zal louteren, waardoor Israël tot inkeer komt en uiteindelijk hem zullen zien die zij aanschouwen hebben. De komende toorn die over de ongelovigen zal komen en hen zal veroordelen. De komende toorn waar wij uit verlost zijn, worden, bij de komst van de Heer Jezus Christus. De grote dag van zijn toorn is aangebroken. Ten slotte uit Jesaja hoofdstuk 51, om dat daarmee af te ronden. Jesaja 61 bedoel ik. Jesaja 61, een prachtig stukje. Waar de Heer Jezus Christus ook aan refereert als hij in Lucas 4 in de synagoge is. Jesaja 61. Als hij de Heer Jezus in het Lucas-evangelie in de synagoge in Nazareth is, dan krijgt hij een boekrol en dan leest hij het volgende voor. Jesaja 61, vers 1. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om de verbindende gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. En nu komt het, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En dan stopt de Heer Jezus in Lucas 4. Maar we hebben net gelezen in Openbaring 6. Er komt ook een dag van de toren. En dan is dat wat in vers 2 staat. En de dag van de wraak van onze God. Wij leven nu nog niet in de dag van de wraak van onze God. We leven nu nog niet in de dag van de toren van het lam. We leven nu in de dag van het welbehagen van de Heere. De dag van de genade. De dag van de genade van het lam en niet de toren van het lam. En Jezus redt ons van de komende toren die over de aardbol, over de wereld zal komen en waarover uitvoerig wordt gesproken in het boek De Openbaring. En daarom hebben wij het uitzicht op de komst van de Heere Jezus voor ons als gelovigen. Een geweldig iets. Er is een oud lied wat zegt, kom, Heer Jezus, hoor mijn smeken. Ik zie verlangend naar u uit. Wil het wolkenvloers verbreken. Voer ter bruiloft uw bruid. Dat is de toekomst van de gemeente. Dat wij door de bruidegom ter bruiloft worden geleid. En het bruiloftsmaal van het lam in de hemel mogen vieren. Wij verwachten de Heere Jezus als de blinkende morgenster die opgaat voordat de zon van de gerechtigheid opgaat. Die komt pas later. Maar wij verwachten hem als de blinkende morgenster. En daar eindigt ook het boek Openbaring mee. Dat hij zegt, ik ben de blinkende morgenster. Dus wij zien niet uit naar toren. Wij zien niet uit naar wat in het boek Openbaring allemaal wordt geschilderd en wat vreselijk is. Maar wij zien uit naar de komst van de Heere Jezus Christus, onze bruidegom. En we willen hem graag ontmoeten. Nu al graag ontmoeten. En dat kan vandaag. Het kan vandaag zomaar zijn dat hij komt. Bent u er klaar voor? In Amos staat, bereid u om uw God te ontmoeten. Maak u klaar om uw God te ontmoeten. Dat doe je niet door goede werken te gaan doen, maar door je te bekeren. Door berouw te hebben over je leven en door de Heer Jezus Christus te geloven, hem aan te nemen als je verlosser. En te zeggen, Heer Jezus Christus, ik wil graag bij u horen. Ik wil me afkeren van al die afgoden uit mijn leven. Ik wil graag bij u zijn. Ik wil er voor u zijn om te werken. Ik wil waakzaam zijn voor u, samen met u waken. En ik wil uitkijken naar uw komst. U die voor mij alles bent en ja, die mij de vreugde van mijn hart is geworden. Ik wil u graag ontmoeten. Ik wil u omhelzen. Ik wil graag door u omhuld worden. Ik wil graag bij u zijn. Wat een geweldige hoop voor een gelovige. Wij kunnen ook bedroefd zijn. Maar niet bedroefd als degene die geen hoop hebben, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. Bedroefd inderdaad. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Dadelijk gaan we de tafel van de Heer vieren en het avondmaal vieren. En er staat in 1 Korinthe 11, dacht ik, totdat hij komt. Is het u wel eens opgevallen dat dat erbij staat? Totdat u komt. Nog even kunnen we doen hier. Totdat u komt. Is dat niet geweldig? Zullen we de Heer danken. Heer Jezus Christus, u bent de bruidegom. En wij, als we geloven in u, en wij als de gemeente van God, de levende God, wereldwijd, wij mogen de bruid zijn van het Lam. Wij hoeven niet bang te zijn voor de toren van het Lam. Maar u, Heere Jezus, hebt voor ons de toren gedragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op u. En door uw striemen, God die u heeft geslagen, is ons genezing heling geworden. Door het geloven nu, als we dat doen, mogen we weten gerechtvaardigd te zijn, geheiligd te zijn, apart gezet te zijn, bij u te mogen horen. Wat is dat geweldig. We danken u dat we uw woord hebben, wat zo'n prachtige gids is. Een gids die we niet kunnen missen. Die nooit gemist kon worden voor alle gelovigen door alle eeuwen heen. Maar misschien nu wel in het bijzonder. Omdat er zoveel stemmen op ons afkomen. We zo beïnvloed worden. Er zoveel influencers zijn die ons leven proberen te beïnvloeden. En wat is het dan geweldig dat wij uw woord hebben. Dat ons helpt om koers te houden, zicht te hebben op u, om u als die stip aan de horizon te zien. U die onze hoop bent. Op wat of op wie zouden wij anders kunnen hopen dan alleen op u? En u zult uiteindelijk orde op zaken stellen in deze wereld. U zult uiteindelijk degene zijn die regeert. Een regering van vrede, van gerechtigheid. En wat snakken we daarnaar? Maar het is dan geweldig dat wij als de bruid van het Lam met u mogen regeren. Dat we samen bij u mogen zijn. De heiland van de wereld. De zoon van de Vader. We danken u dat we naar uw woord hebben mogen luisteren. We bidden u dat u het woord ook zegent aan ons hart. Ook verder met ons bent. als we dadelijk aan u mogen denken bij de tekenen van brood en beker. Uw dood mogen verkondigen en u mogen groot maken in onze harten. We prijzen uw naam. Amen.